Als ik vraag hoe groot je bent, ligt het voor de hand dat je antwoordt in termen van de afmetingen van je lichaam. En zonder te zeggen dat het onjuist is, is het mijn bedoeling dit krachtig te relativeren. Dat vind ik heel leuk. Als je in het boeddhisme praat over je ik, dan wordt er eigenlijk nooit verwezen naar de verhalen die je over jezelf kunt vertellen. Aan die verhalen is ook niks mis mee. Sommige zit je te liegen en een heleboel zijn natuurlijk gewoon waar. Maar in het boeddhisme, als het over ik gaat, dan gaat het meestal over je directe waarneming, je ervaring. En dus, alles wat je waarneemt met de zintuigen is daar het meest concrete van. De kleuren en de vormen die je ziet met je ogen, geluiden die je hoort, geuren die je ruikt en smaken die je proeft en lichamelijke gewaarwordingen die je waarneemt met de tastzin. En ook de innerlijke beelden en innerlijke klanken die je op een of andere manier innerlijk waarneemt. Innerlijke klanken is dat wat je hoort als je bezig bent met innerlijk praten. En innerlijke beelden, soms hebben ze overdag, hè, als je visuele fantasie hebt. En natuurlijk de dromen s'nachts, die horen daar ook toe. En elk van die zintuigen, die heeft een bepaald bereik. Het bereik van je ogen, hè, dus van het zien, dat is alles wat je nu ziet. En dat is een beperkt iets, je ziet een deel van je lichaam. Een deel ook niet, hè. Je rug zie je niet. En verder wordt dat bepaald, hier tenminste, door de muren van deze zaal. Maar het is voor elk van ons niets anders. Omdat, of je aan die kant of aan die kant zit, je neemt gewoon iets anders waar. Maar het is een beperkt gebied. En het merkwaardige is, dat wanneer je je afvraagt, wat is het bereik van mijn horen, dat dat niet dezelfde ruimte is. Hier, als je binnen bent, kun je dingen buiten horen. Hè. Je kunt de klok horen, straks kon je de wind en de regen horen. En dat gaat door de muren heen. Met andere woorden, het bereik van je gehoorzin is groter, als je binnen bent tenminste, dan wat je kunt zien. Terwijl als je buiten bent, is dat andersom. Hè, je kunt in de verte dingen zien, terwijl de geluiden toch niet tot je doordringen. Ik neem de vrijheid om even ruiken en proeven over te slaan. Dat zijn onze minst sterke zintuigen, maar daar kun je soortgelijke verhalen over houden. Maar van het lichaam, de tastzin die heeft ook een bepaald bereik, uiteraard dat wat je daadwerkelijk kunt voelen. En dat is precies je lichaam. Dat wat in je huid zit en wat binnen de huid zit, dat kun je voelen en wat er buiten zit kun je niet voelen. Met andere woorden, het is een veel kleiner bereik dan het bereik van je ogen en je oren. En van je neus trouwens ook. Hè. En dan heb je het bereik van het waarnemen van innerlijke beelden en innerlijke klanken. Dat is ook een beetje lastig. Al die dingen zijn lastig als je erover gaat nagedenken. Ik raad je aan er nooit over na te denken, maar ik praat gewoon door. Die gedachten die kun je niet lokaliseren in de ruimte. Je lichaam wel, de zichtbare voorwerpen wel, maar je gedachten niet. Je gedachten, je hersenen die zijn wel gelokaliseerd in de ruimte, maar je gedachten niet. Als je je afvraagt waar zijn mijn gedachten, dan merk je dat is even zinloze vraag als is mijn stem blauw? Dat is een zinloze vraag. Maar het is wel zo, alles wat hier in deze ruimte gedacht wordt, hè, wat er mentaal door jullie heen gaat, ik neem daar maar een klein deel van waar. En al is dat niet ruimtelijk beperkt, het is wel beperkt. Omdat ik niet kan zien of waarnemen of wat dan ook, wat je allemaal denkt. En je ziet, het heeft een beetje iets raars als je zegt, hoe groot ben ik? Om dan te verwijzen naar je lichaam. Alsof de vraag, hoe groot ben ik? Alsof daar alleen maar de tastzin voor zou kunnen functioneren. Waarom de andere zintuigen niet? Waarom heeft die de tastzin zo'n voorrang? Dit is een soort voorrang die je geeft, terwijl je erover nadenkt, rust het eigenlijk op niks. Als je afvraagt hoe groot ben ik in de tastzin, dan is dat precies mijn lichaam. Maar als je afvraagt hoe groot ben ik in de in het blikveld, ja, tot aan die muur daar. Is er eigenlijk een reden waarom dit lichaam zo vreselijk de voorrang krijgt? Ja, eerlijk gezegd, ik denk dat dat gewoon zit in het feit dat je in je lichaam pijn kunt voelen en in de rest niet. Daar in die muur kan ik geen pijn voelen. Dus omdat ik het voelen van pijn zo ontzettend belangrijk vind, daarom geven we aan het lichaam zo'n voorkeur. Je kunt hier andere theorieën over hebben, maar ik denk dat het zo is. Hè? En het sluit ook aan bij dat wat in het boeddhisme altijd weer benadrukt wordt. Heel veel van de problemen komen neer op de vraag hoe ga je om met het aangename en onaangename dat zich altijd aandient. Geluiden kunnen ook onaangenaam zijn. Hè? Maar ja, wat is dan onaangenaam? Het geluid of de pijn in je oren, je weet het niet zo goed. En je ziet, als je jezelf neemt als waarnemer van alle zichtbare, hoorbare enzovoort dingen, dan bij ieder zintuig vind je een andere grootte. Voor zien en horen is dat verschillend, meestal groter dan je lichaam. En voor je lichaam is het is precies je lichaam enzovoort. Is er een reden eigenlijk om je zo te identificeren met het lichaam? Dit is een vraag die in de tijd van de Boeddha heel vaak gesteld werd. Is een mens identiek met zijn lichaam? De Boeddha zei, zo is het niet. Is de mens dan niet identiek met zijn lichaam? De Boeddha zei, zo is het niet. Is de mens dan tegelijkertijd wel en niet identiek met zijn lichaam? De Boeddha zei, zo is het niet. Is een mens dan nog gelijk, nog ongelijk aan zijn lichaam? De Boeddha zei, zo is het niet. Met andere woorden, de betrekking tussen mij, wat dat ook mogen zijn, in dit geval de waarnemer, hè, de betrekking tussen mij en mijn lichaam berust niet op identificatie. Zodra je identificatie als basis neemt, dan kun je zeggen, ik ben mijn lichaam. Maar het is ook raar, waarom kun je niet zeggen, ik ben mijn blikveld? Waarom kun je wel zeggen, ik ben mijn lichaam? Waarom kun je niet zeggen, ik ben mijn blikveld? Dit zijn vragen die je niet moet beantwoorden, maar waarmee ik duidelijk maak dat daar iets willekeurigs in zit. Dat een van de zintuigen een voorrang krijgt, waarbij de enige reden is die ik redelijk vind, dat is, ik kan in de tastzin pijn voelen en in het zichtbare niet. Ik kan het wel onaangenaam vinden, maar niet echt pijn. Pijn is een lichamelijke gewaarwording. Als je die voorrang van het lichaam wegneemt, dan zie je dat ik als waarnemer voortdurend iets anders ben. De grootte in het zien is anders dan de grootte in het horen. Wat is de ware grootte? Moet je niet zeggen. Afhankelijk van wat je op het ogenblik je aandacht geeft, hè, zien of horen, ben je verschillend van grootte. En dat niet alleen, maar ook voortdurend. Zelfs wanneer je hoofd maar omdraait, dan zie je dus een ander deel van de ruimte. En dan ben je zelf ook veranderd. Je ziet gewoon een ander deel. Als je hoort heel goed of je hoort niet zo goed omdat je je aandacht er niet bij hebt. Voortdurend zit je te veranderen afhankelijk van dat wat je waarneemt. Het is ook zo, als je daar een beetje relativerend over begint te denken, dan is de grens tussen die zintuig bereiken, die is ook heel willekeurig. Dat is in je lichaam niet zo vreselijk duidelijk. Dat lichaam dat verandert niet voortdurend. Ja, van stand, maar niet verder. Maar je blikveld, dat verandert voortdurend. Een blikveld, dat bevat daar zo al die kleuren en vormen, zichtbare dingen enzovoort. Maar is er nou werkelijk zo'n verschil tussen de zichtbare dingen die net buiten mijn blikveld vallen en de zichtbare dingen daarbuiten? Je kunt eigenlijk niet goed zeggen dat het die dingen verschillen. Ik verschil in de verhouding tot die dingen. De ene neem ik waar en de andere neem ik niet waar. Maar eigenlijk is er wat dat betreft niet zo vreselijk veel grens tussen de zichtbare dingen die net binnen en de zichtbare dingen die buiten mijn blikveld vallen. Merkwaardigerwijs heb je dat in de tastzin ook. Dit wordt heel vaak benadrukt. Dat de pijn die ik voel in mijn knie en de pijn die jij voelt in je knie, voor zover ik hoop dat je die niet voelt, maar goed. Dat is precies, dat is allebei pijn. Dat ik die toevallig niet voel, is volstrekt onbelangrijk, want de pijn is echt gewoon pijn. Zie je, dat is hetzelfde als een zichtbaar voorwerp binnen of buiten mijn blikveld. Hier is het een lichamelijke gewaarwording, net binnen en buiten het bereik van mijn zintuiggebied, namelijk van de tastzin, hè, in dit geval. En je ziet dat de grenzen van je blikveld of van je het bereik van je tastzin enzovoort, om die niet al te belangrijk te vinden, dat heeft heel veel te maken met je kunnen verplaatsen in wat andere mensen meemaken, dat het ook van belang is, ook al neem ik het toevallig niet waar. Er zijn geen grenzen. Er is wel een grens in de zin, sommige dingen neem je waar, andere niet waar. Dat is duidelijk. Maar dat berust in de terminologie van de Boeddha berustte dat nooit op identificatie. Ik ben alleen dat wat ik zie. Dat is niet zo. Je bent in contact met de dingen die je werkelijk ziet. Maar de rest is evenzeer zichtbaar als je eigen, als dat wat je werkelijk ziet. Hè? Er zijn echt geen grenzen aan je ik. Er zijn wel grenzen aan dat waarmee je in contact bent. Dat is zo. Maar de andere dingen zijn net even levend, even belangrijk, even reëel als dat wat toevallig binnen die gebieden valt. Zo, dit heb ik allemaal verteld om je het volgende verhaal te kunnen laten appreciëren. Want het gaat me eigenlijk over het verhaal. Moet je luisteren. Iemand vroeg aan meester Changsha: wat is mijn geest? Zo, daar beginnen de moeilijkheden al. Geest, dat is Xin in het Chinees. En dat betekent letterlijk hart. Maar dat betekent ook, het is een heel open en vaag woord. Het betekent zoiets als je innerlijk, je gemoed. Het is wat dat betreft, kun je het eigenlijk niet goed in het Nederlands vertalen. Het Engelsen hebben het makkelijker, die zeggen gewoon mind. Want mind in het Engels is ook een heel globaal, ongedifferentieerd groot woord. Het is heel handig om zoiets te hebben, maar we hebben dat niet. Want je geest, dat doet onmiddellijk op, ofwel heel specifiek mentale dingen, hè, zoals denken enzovoort, of het roept op een soort bewustzijn dat zich onafhankelijk van het lichaam overal heen kan bewegen, hè, geesten en spoken enzovoort. Maar dat is, in het Chinees is dat beslist niet zo, die hebben er allemaal andere woorden voor. Dus geest, dat slaat op jezelf als waarnemer in betrekking tot wat je met de zintuigen waarneemt. Dus dat wat je directe ervaring is. Wat is mijn geest? Meester Changsha antwoordde: de hele wereld is je geest. Zie je, die duikt onmiddellijk naar het feit dat de grootte van je blikveld, dat die grens is onbelangrijk. Die is toevallig nou even daar. Maar dat is iets toevalligs. Dat kun je niet als werkelijke grens aangeven. De hele wereld is je geest. De monnik: dan is er geen enkele plek waar mijn lichaam zich bevindt. He, dat ik is iets willekeurigs. Het merkwaardige is dat het woord voor lichaam, shen, in het Chinees, dat is ook de aanduiding van mijn persoon. Daar gebruikt ze hetzelfde woord voor. Dus ik kan eigenlijk die zin ook zo vertalen in onze terminologie. Maar dan ben ik nergens. Dat is wat hij in feite zegt. Dan is er geen, maar letterlijk staat er, dan is er geen enkele plek waar mijn lichaam zich bevindt. En Changsha, dat is de plek waar je lichaam zich bevindt. He, wat wie zei, de hele wereld. Dat is de plek. Dat is niet een klein stukje daarvan. Dat is dat geheel. de monnik, wat is de plek waar mijn lichaam zich bevindt? Changsha, het is als de zee, wijd en diep. Het is een metafoor, hè? Hij zegt eigenlijk precies hetzelfde. De monnik zegt, ik begrijp het niet. Changsha zei, en hij houdt dus de metafoor van de zee aan. De dolfijnen springen erin. Ze springen op en ze plonsen weer neer. Ze spelen. Ja, die dolfijnen, trouwens in het Chinees staat de draken. De Chinezen hebben allemaal iets met draken, maar ik heb er dolfijnen van gemaakt. Maakt allemaal niks uit. Het gaat niet over dolfijnen natuurlijk. Die dolfijnen, dus alles wat je meemaakt. Alles wat je meemaakt speelt zich af. Het springt op en plonst weer neer en het is verdwenen. En wanneer is het een spel? Wanneer je precies je niet laat meeslepen door begeerte en afkeer. Wanneer je niet van je stuk laat brengen door aangenaam en onaangenaam. Dan speelt het zich af. Het springt en het plonst. Heb je het wel eens gezien? Dolfijnen? Ik eerlijk gezegd niet, maar wel bruinvissen die zo plots. Oh, je weet niet wat je meemaakt. Ja, ik ben maar als mens. In volgend leven, bruinvis. Lijkt me wel wat.